De hemel juicht tot eer van de Heer. En wij mogen hier op aarde al een beetje meejuichen. Daar waar alle hemelse wezens die almachtige levende God aanbidden, mogen wij dat ook hier vanmorgen op deze plaats doen. En dan mag het weer een feest zijn in je hart. En daar werd ik voor deze morgen in bijzonder bij bepaald dat God inderdaad het feest wilde. In de allereerste plaats wilde God inderdaad het feest voor Israël. God wilde dat zijn volk feest zou vieren. En daarvoor heeft hij Israël maar liefst ook 7 grote feesten gegeven. Ik wil daar graag een klein stukje met jullie uit lezen. Eerst uit Leviticus hoofdstuk 23... Leviticus 23 en daarna een stukje uit Deuteronomium hoofdstuk 16. We lezen in Leviticus 23 over de feesten des Heren. Daar staat vanaf het eerste vers. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hem. De feesttijden des Heren die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten zijn mijn feesttijden. 6 dagen mag arbeid verricht worden, maar op de 7e dag zal een volkomen sabbat zijn. Een heilige samenkomst, geenerlei arbeid zult gij verrichten. Het is een sabbat voor de Heere in al uw woonplaatsen. Dit zijn de feesttijden des Heeren, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. In de eerste maand, op de 14e der maand, in de avondschemering is het Pascha voor de Heere. En op de 15e dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de Heere. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben. En gij zult geenerlei slaafse arbeid verrichten. Gij zult de Heere een vuuroffer brengen gedurende 7 dagen. Op de 7e dag zal er een heilige samenkomst zijn. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. En dan gaan we samen naar het boek Deuteronomium. En daarvan het 16e hoofdstuk. Deuteronomium hoofdstuk 16. De hoogtijdagen van de Heere, de feesten. En neem de maand Abib in acht. En vier het Pascha ter ere van de Heer uw God. Want in de maand Abib heeft de Heer uw God u in de nacht uit Egypte geleid. Dan zult gij als Pascha voor de Heer uw God klein vee en runderen slachten. Op de plaats die de Heer verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen. Gij zult erbij geen gezuurd brood eten. 7 dagen zult gij daarbij ongezuurde broden eten. Broden der verdrukking. Want overhaast zijt gij uit het land Egypte getrokken. Opdat gij al de dagen uws levens de dag van uw uittocht uit het land Egypte gedenkt. Er zal geen zuurdeeg bij u aangetroffen worden in geheel uw huis 7 dagen lang. En van het vlees dat gij in de avond op de eerste dag slacht, zal niets de nacht overblijven tot de morgen. Nou, tot zover even. Het gaat hier inderdaad om het geweldige feest, wat God samen inderdaad met Israël wilde vieren. God wilde de feestvreugde delen met zijn uitverkoren volk Israël. Maar het is ook heel opvallend dat God al direct zei in Leviticus hoofdstuk 23, aan het begin, Israël, denk erom dat al die geweldige feesten die jullie mogen vieren, het zijn mijn feesten, zegt de Heer. De feesten des Heren, die gevierd zijn inderdaad mijn feesten, zegt God. Zijn niet van jullie, maar die feesten zijn van mij. Ze werden uitgenodigd om samen met God het feest te vieren. En samen wilde God inderdaad met Israël de vreugde van het geweldige feest vieren. Maar dat betekende wel dat inderdaad het is Gods feest. Dat God daar centraal in zou staan. Dat het zou gaan om de eer en de glorie en de grootheid van God. Feest vieren betekent eigenlijk heel letterlijk met blijdschap en dankbaarheid bijzondere gebeurtenissen gedenken. En zo vieren wij inderdaad ieder jaar onze verjaardag. Of een huwelijksjubileum, zoveel jaar getrouwd of zoveel jaar bij de zaak. En 5 mei, een nationale bevrijdingsdag. Wij vieren, wij gedenken met dankbaarheid dingen. Zo moest Israël inderdaad ook elk jaar weer opnieuw dat in herinnering brengen. En de geweldige, machtige wonderen die God inderdaad te midden van zijn volk had gedaan. Het waren zijn feesten. En God gaf maar liefst 7 geweldige feesten aan Israël. Een hele uitgebreide feestkalender. Maar God gaf inderdaad, hij bepaalde ook wanneer Israël precies die feesten moest vieren. Tot in de details. Hij heeft op die kalender, die feest van kalender, heeft God al die datums vermeld. U kunt Leviticus 23, zou je thuis moeten lezen. Daar staan ze in chronologische volgorde allemaal vermeld. Die 7 geweldige feesten die Israël mocht en moest, maar ook mocht en kon inderdaad ook kon vieren. Maar ook hoe Israël die feesten moest vieren. Hoe ze die feesten moesten organiseren. Hoe ze die feesten moesten invullen. God gaf hun voorschriften. Israël, zo wil ik dat jullie mijn heilige feesten zullen vieren. Wat heeft Israël gedaan? Israël heeft er een eigen feestje van gemaakt. Hè? En zelfs uiteindelijk een heel ordinaire feesten. Dat God in Jesaja 1, in Amos hoofdstuk 5, kunt u dat lezen. Dat God zegt, ik haat uw feesten. Israël, ik walg ervan hoe jullie mijn feesten vieren. En soms denk ik wel eens, broeders en zussen, als ik zie sommige gemeentes, ook vandaag, we hebben er ons eigen feestje van gemaakt. We hebben ons eigen feestje van gemaakt. Waarin inderdaad niet meer de grootheid van God naar voren komt. Maar het zijn zulke geweldige feesten die Israël mocht vieren. Het aller bovenaan de feestkalender kwam inderdaad te staan. Het eerste grote feest, dat was het Pascha. Wat Israël 3500 jaar geleden daar in het land Egypte voor de eerste keer heeft mogen vieren. De verlossing door het bloed van het lam. En daar werd voor het eerst duidelijk de kracht en de macht van het bloed van het lam. Daar heeft God voor de eerste keer gemanifesteerd hoe geweldig machtig en het is om te schuilen achter het bloed van het geslachte lam. Israël moest dat zichtbaar aanbrengen. Dat bloed, u kent de Exodus 12, die geschiedenis wel, hè, aan de beide deurposten en de bovendorpel. En God zegt, als ik het bloed zie, Israël, dan ga ik aan u voorbij. En niet uw goede werken, niet uw vrome leven, niet uw kerkgang, en niet het houden van allerlei tradities, maar als ik het bloed zie. Het verzoenende, reddende bloed, Israël, dan gaat het oordeel aan jullie voorbij. Die nacht, in die gedenkwaardige historische nacht, kon Israël feestvieren. Schuilen achter het bloed van het lam. De vreugde en de blijdschap van de verlossing. En bevrijding, een reddingsactie, die zijn weerga later niet heeft gekend in de geschiedenis van Israël. Of misschien toch wel. Hè? Want het was een typologische heenwijzing. Naar nog een veel grotere verlossing. Waar nog een veel groter lam voor nodig was. En namelijk de verlossing, de bevrijding uit de macht van de zonde, uit de macht van de dood. Waar het lam van God voor nodig was, de Heer Jezus Christus, die als het lam van God naar deze wereld kwam. Om u en mij, en ook Israël, maar om ons te verlossen en te bevrijden. En daarvoor kwam hij naar deze wereld. Nou, daar direct op dat eerste grote feest, direct daarop volgde het tweede feest, het feest van de ongezuurde broden. En op de 14e Abib, dat is onze maand april, moest Israël het Pascha vieren. We hebben gelezen Leviticus 23. De 15e Abib, dus een dag later, direct aansluitend, begon inderdaad het feest van de ongezuurde broden. Israël moest 7 dagen ongezuurd brood eten. Die twee feesten, die horen eigenlijk bij elkaar. Officieel zijn het 2 aparte feesten, maar in de praktijk zag God dat als één feest. Ook de Israëlieten, de Joden, zagen dat als één feest. U kunt dat onder in Lucas hoofdstuk 22, als je het kunt houden, daar gelijk aan het eerst, in het eerste vers, daar staat dat er staat het feest der ongezuurde broden, wat ook het Pascha, ook wel het Pascha genoemd werd. Dus de Joden die brachten dat feest van de ongezuurde broden onder de noemer van het Pascha. De ene keer werd het Pascha genoemd en de andere keer gewoon het feest van de ongezuurde broden. Het was eigenlijk één feest. Die hoorden absoluut bij elkaar, hè, omdat het ene feest uit het andere voortkwam. Anders gezegd, dat tweede feest, het feest van de ongezuurde broden, was het gevolg van dat eerste geweldige grote feest. Hè? Namelijk het feest van het lam. De reiniging, de bevrijding door het bloed van het lam. En als gevolg ongezuurde broodheid. Het ene feest duurde maar één dag of een nacht. Pascha, het was een eendagsfeest. Het andere feest duurde 7 dagen. Israël moest 7 dagen ongezuurde broden eten. Dat ene feest is een aanduiding, die eendagsfeesten zijn eigenlijk een aanduiding van een eenmalig vaststaand heilsfeit, van een heilswonder. Ik heb al gezegd, het Pascha, het paaslam, is een aanduiding, duidelijk, van de kruisiging. Het sterven van het lam van God aan het kruis tot verzoening en verlossing van onze zonden. Een feest wat langer duurde, ze waren slechts 2 feesten die 7 dagen duurden. Het was het feest van de ongezuurde brood en het loofhuttenfeest. Nou, die zijn eigenlijk meer een voorbeeld van een langere periode, waarin een gelovige ook een kind van God mag leven. En met name dat feest van de ongezuurde brood, dat spreekt ons van de heilige levenswandel van een gelovige. Wat het gevolg is van het aanvaarden, persoonlijk aanvaarden van het lam van God in Jezus Christus. Want daar begint het mee in ons leven. Als we spreken over heiligmaking, als we spreken over een heilige levenswandel, dan begint dat allereerst inderdaad met het persoonlijk aanvaarden van de Heer Jezus Christus als het lam van God. Pas wanneer de Heer Jezus Christus inderdaad als het lam van God, als die verlosser, die bevrijder in je leven is, dan kun je uiteindelijk ook wandelen in overeenstemming met de wil van God. Maar nooit eerder. Een heiligmaking waar geen rechtvaardigmaking aan vooraf gaat, heeft voor God geen enkele waarde, bestaat voor God eenvoudig niet. Dus heeft dat eigenlijk ook helemaal geen zin. Nog duidelijker gezegd, een heilig leven zonder wedergeboorte heeft geen waarde. Dat werkt in de praktijk ook niet. Je kunt het vergelijken met een varken. Een varken broedt heel graag in de modder. Dan kun je zo'n varken kun je afwassen, schoon spuiten. Maar zodra je dat varken weer loslaat, dan duikt hij onmiddellijk weer in de modder. Want dat is zijn natuur. Dat is zijn natuur. Dan moet je eerst de natuur van zo'n varken moet je veranderen. Dan zou je bijvoorbeeld een varken het hart van een poes moeten geven. Dan gaat hij zich ook anders gedragen. Wel nu, zo is het ook met ons mensen. Van nature, broeders, dus zijn wij, de Bijbel zegt, wij zijn zondaren. Wij hebben een zonde natuur. En dat wil heel eenvoudig zeggen dat we een hart hebben wat eigenlijk alleen maar van nature uitgaat naar het leven in deze wereld. En daar vinden we dan ook allemaal onze voldoening en zoveel mogelijk onze vreugde in. En dat is eigenlijk een leven, een natuur die zich ook laat leiden, een mens die zich laat leiden door zijn natuurlijke verlangens, door zijn hartstochten. Zo sta je in de wereld, zo sta je in het leven. Maar pas wanneer je gereinigd en gerechtvaardig bent door het bloed van de Jezus, pas wanneer je inderdaad echt opnieuw geboren bent, dan is je leven veranderd. En het is heel opvallend. Dan krijg je soms een afkeer van de dingen waar je vroeger helemaal in leefde. Dan krijg je een bepaalde aversie tegen. Ja, dat moet ik eigenlijk niet meer. Zo werkt dat eigenlijk ook in het leven van een gelovige, van een kind van God. Zuurdesem. Wat is dat nou eigenlijk? Ik moest vroeger, ik kan me nog herinneren, dat ik als jongen vroeger wel eens een klontje gist moest halen bij de Spar. Ik weet niet of er nog zijn die dat ook nog, er zal niet zoveel meer zijn, denk ik, die dat nog weten. Als mijn moeder een brood wilde bakken, of een cake, dan moest daar een klontje gist in. Om dat deeg, dat brooddeeg, te laten rijzen. Nou, dat heeft tegenwoordig niet meer nodig, want we hebben allemaal zelfrijzend bakmeel. Als je die pakken allemaal ziet, dan staat er op zelfrijzend bakmeel. Dat hoeft er niet meer apart aan toegevoegd te worden. Nou, was zuurdesem in die tijd bij de Joden nog wel iets anders. Een moeder in een Joods gezin, die legde gewoon een stukje brooddeeg op een donkere, warme plaats weg. En dat brood, dat stukje brood, dat ging verschimmelen. Dat ging gisten. Het is eigenlijk gewoon een stukje bedorven brood. En dat werd meegekneed en ook meegebakken. Gewoon in het gewone brood. Waardoor dat brood ging uitzetten. Het ging rijzen en het werd groter. Het werd luchtiger. En men zegt, daardoor ook typisch, het had ergens ook nog een conserverende werking. Daardoor ging dat brood ook nog wat langer mee. De houdbaarheidsdatum. Maar dat was ook eigenlijk de enige reden dat men zuurdesem in het brood deed. Het is niet zoals sommigen veronderstellen dat het brood daardoor smakelijker werd. Want men zegt dat was absoluut niet waar. Het brood werd er echt niet lekkerder van. Integendeel, het gaf zo'n typisch azijn zure smaak aan het brood. En die scherpe zure smaak, dat vonden de meeste mensen niet lekker. Het was eigenlijk meer om economische redenen, hè, dat die bakkers in het oosten dan maar gezuurde broden bakten. Liever deden ze dat eigenlijk ook niet, maar dat bracht er kennelijk wat meer op. Nou, in ieder geval, we moeten weten wat de Joden dachten bij het begrip zuurdesem. Dat is heel belangrijk, want Mozes sprak tot uitsluitend is dat de Heer Jezus, later ook gaan we straks naar even het Nieuwe Testament zien, ook zijn enige toehoorders waren de Joden. Het is heel belangrijk wat zij bij de begrip zuurdesem dachten, maar nooit positief. Dat altijd ergens een negatieve klank, het werd iets gezien als onreins. Iets wat eigenlijk toch slecht was, niet goed, maar eigenlijk slecht was. Zo werd dat inderdaad ook gezien. En vooral omdat het ook vermengd was met het godsdienstige en geestelijke leven van Israël. Want we hebben gelezen dat God inderdaad hele strenge voorschriften, strenge regels gaf in betrekking tot het eten van het zuurdesem. Tijdens die feestdagen, 7 dagen lang, mochten de Israëlieten absoluut geen gezuurd brood, gedesemd brood eten. Ze mochten zelfs geen zuurdesem in huis hebben. Meer nog, we hebben in Deuteronomie 16 gelezen, dat ze zelfs in de hele omgeving en het hele gebied geen zuurdesem mocht worden aangetroffen. En als de staat wordt aangetroffen, dan wil dat inderdaad zeggen, eenvoudig zeggen, dat de Joden ze moesten daarnaar zoeken. Ze moesten een huis, ze moesten alle kamers, ze moesten alle kasten, moesten ze doorzoeken of er misschien toevallig nog ergens een stukje gezuurd brood lag, zuurdesem lag in huis. En dat was heel serieus. We kunnen het ons niet voorstellen, maar als je in Exodus 13 leest, daar stond een hele zware straf op, de doodstraf. De doodstraf. Dat is onvoorstelbaar. Weet je, die Joden, orthodoxe Joden, die hebben daar tegenwoordig nog een ritueel bij. Ik heb eens wat opgezocht. Als Tegen die tijd met Pascha, dan strooien de Joden, orthodoxe Joden in huis, allemaal broodkruimels door het huis. En dan gaan ze op zoek. En dat doen ze onder een voortdurend gebed. Dan bidden ze, gezegend zijt gij, Yahweh, onze God, koning van het heelal, die ons geheiligd hebt door uw geboden en ons beveelt het zuurdeeg te verwijderen. En als de Joden dan, die vader in dat gezin, al die broodkruimels bij elkaar gezocht heeft, dan worden die heel plechtig verbrand. Dan is het zuurdeesem, dat is een ritueel wat ze ieder jaar weer opvoeren als het waar. Zuurdeesem. Het wordt genoemd het brood der verdrukking, hè, hebben we gelezen in de oude vertaling. Ik weet niet wat de herziende vertaling, maar brood der ellende. Hè, omdat het inderdaad ongezuurd brood is compacter, hè, is ineengedrongen, is kleiner. Hè, die verdrukking, en dat was inderdaad een symbolische betekenis van de verdrukking en de vervolging. En al het lijden wat Israëlieten die 400 jaar in Israël hadden meegemaakt. En dat zuurdeeg, dat zuurde, dat was het zure van Egypte. Het slechte, het kwade, het zondige van Egypte. En God wilde dat Israël was een bevrijd volk. God had Israël verlost uit Egypte. God zag zijn volk in vrijheid, meer nog. God zag zijn volk eigenlijk al op haar bestemming in het beloofde land. En God wilde daarom dat Israël zich daarvan zou heiligen. Zich zou afzonderen van dat oude leven in Egypte. Want Israël was een door God geheiligd en afgezonderd volk in de wereld. En daarom mochten zij 7 dagen lang geen gezuurd brood eten. Deden ze dat wel, dan werden ze als het ware zelf letterlijk eigenlijk uitgeroeid uit het volk. Want God nam dat heel, heel serieus. Zo moest Israël inderdaad leven. En het is Paulus die later in 1 Korinthe hoofdstuk 5, zoek maar eens op, dan past hij deze feesten toe op de gemeente. In 1 Korinthe hoofdstuk 5... Er was heel wat aan de hand in die gemeente van Korinthe. Ging niet zo best daar. Grove zonde in de gemeente van Korinthe. Waarvan Paulus zegt, er was een zedeloosheid die je niet voor mogelijk hield. Hij zegt een hoererij die zelfs bij de heidenen in de wereld niet voorkwam. Er was een man, een broeder, maar die had een verhouding met de vrouw van zijn vader. Dat staat niet met zijn moeder. Dat kan zijn stiefmoeder geweest zijn, dat weten we niet. Maar het was een bloedschande. Het was een soort vorm van incest. En die gemeente, die liet allemaal begaan. Die tolereerde dat, hè. En Paulus zegt jullie, je moet je diep schamen. Je bent er niet eens over bedroefd. Integendeel, ze waren hoogmoedig, ze zeiden het gaat allemaal goed, maar het ging niet goed. En Paulus zegt jullie doen er niks aan. Jullie verontmoedigen je niet voor de Heer. Heel erg voor hem. En dan zegt hij, in het 6e vers van 1 Korinthe hoofdstuk 5, zegt Paulus, uw roem deugt niet. Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn. Gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Hier hebben we die 2 geweldige feesten weer, hè? Paasfeest, hè? En het feest van de ongezuurde broden. En dan moet je eens opletten, hè? Waar Paulus van uitging. Hè? Zijn uitgangspunt was, hij zegt, wij zijn immers een ongezuurd brood. Er staat in de Statenvertaling: gij zijt immers een nieuw deeg. En dat is zo mooi. Dat is zo mooi. Want weet je, broeders en zusters, dat is inderdaad ook onze uitgangspositie als je de Jezus kent. En ook als gemeente is dat onze uitgangspositie. Zo ziet God ons. Als een nieuw vers brood. Zuiver meelbloem. Een nieuw deeg, ongezuurd. Dat betekent eigenlijk geheiligd in Christus. Gerechtvaardigd in Christus. Hoe wordt iemand heilig? Maar met zo iemand kan nooit een Christen bedoeld worden. Want die is namelijk al heilig. Die kan niet meer heilig worden. Je kunt nooit meer of minder heilig worden dan dat je bent. En in de Jezus ben je volkomen heilig. Er staat zo mooi in het laatste vers van 1 Korinthe hoofdstuk 1. Dat Christus is ons van Gods wegen geworden, staat er. Verlossing, rechtvaardiging, verlossing, heiliging, verlossing. Die drie dingen. Hoe word je heilig? Nou, je wordt eigenlijk op... Een gelovige wordt eigenlijk op precies dezelfde manier, maar ook op precies hetzelfde moment wordt hij geheiligd als dat hij verlost is geworden. Dat gebeurt allemaal tegelijk. En daarom wordt in het Nieuwe Testament, wordt maar liefst meer dan 60 keer worden gelovigen aangesproken met heiligen. Die worden heiligen genoemd, waarvan de Korintiërs het meest. En Paulus gaat er in begin, zegt hij dat ook, hij spreekt ze in 1 Korinthe, geheiligde in Christus Jezus. Maar ze leefden bepaald niet heilig. Nee, dat zijn al twee verschillende dingen. Weet je, om heilig te kunnen leven, moet je eerst heilig zijn. En dat heeft God gedaan. En heilig, het woord heilig in de grondtekst, heeft gewoon altijd de betekenis van afgezonderd. Apart gezet, maar ook toegewijd aan. We zijn een apart volk in deze wereld als gemeente van de Jezus Christus. Maar Paulus zegt, denk erom, we hebben alle reden om feest te vieren, want we hebben dat alles te danken, zegt hij. Aan het paaslam, wat voor ons geslacht is, de Jezus Christus. We hebben alle reden om feest te vieren, om blij te zijn, God te danken. Maar, zegt Paulus, doe dat nou niet met dat oude zuurdeesem. Dat oude zuurdeesem, vanuit je oude leven, betrek daar dat oude leven nou niet bij. Vermeng dat nou niet met je zondige leven, met het oude leven. Want dat kan dat feest behoorlijk bederven. Dat was in Korinthe ook het geval. Dat bederft het feest, dat bederft de feestvreugde. Dat bederft absoluut de feestvreugde. Er is maar weinig zuurdeeg voor nodig, hoor. Want dat heeft zelfs zo'n doorwerkende werking, kracht. In dat hele deeg, in een mum van tijd, is dat hele deeg doortrokken en verzuurd, zeg. En zo kan het ook zijn, ook in het leven van een gelovige, maar ook inderdaad, ook in het gemeenteleven. Weet je, wij... Het wordt allemaal lucht, zo'n brood wordt luchtiger, hè? Met dat zuurdeesem. Het wordt allemaal ruimer. En als ik zie wat er vandaag gebeurt, dan zeggen we, het wordt allemaal steeds luchtiger, zeg. En we worden steeds toleranter. Hè? En wij verleggen, moet je eens opletten, wij verleggen de grenzen steeds een stuk verder. Hè? De Nashville-verklaring, wat heeft dat enorme... natuurlijk commotie teweeg gebracht. Hè? Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt, maar ik lees nog wel eens wat kranten erover, maar het is onvoorstelbaar dat de kerk, de gelovigen, op dit punt tot op het bot verdeeld zijn. Waarvan je nooit zou verwachten dat het zou gebeuren in kerken, in kringen waar men zo ergens vasthoudt aan het woord van God. Dat is onvoorstelbaar. Dat is echt onvoorstelbaar. Hoe is het mogelijk dat een aantal burgemeesters in Nederland van SGP-huizen, had je nooit kunnen verwachten, die hangen de regenboogvlag uit. onvoorstelbaar wat er gebeurt. Hè? En ik heb me afgevraagd, mensen, waar komt het symbool van de regenboog nou vandaan? Hm? Dat komt van God in de hemel. Het is het teken van het verbond wat God gesloten heeft met Noach, maar uiteindelijk met de hele schepping. In Openbaring 4 zien wij dat de troon van God omgeven wordt. Omgeven wordt met een geweldige zevenkleurige regenboog. Als teken van de hoop. En mag ik het vanmorgen zeggen? Dan wordt die prachtige schitterende regenboog. Wij wonen op een heel mooi plekje. We hebben een heel verre uitzicht. En soms dan kijken we richting Rotterdam. En dan zie je zo'n prachtig die regenboog zo helemaal boven die stad. Heen. Dat is een schitterend gezicht. Teken van hoop. Teken van hoop. En nu wordt eigenlijk dat symbool, dat wordt gebruikt, laat ik het voor me nog zeggen, voor de vrije seksuele moraal. Maar christenen mogen niks meer zeggen, hoor, denk erom. Bij ons wordt de mond gesnoerd. Je mag niet meer zeggen wat Gods woord zegt. Wat Gods woord zegt, mag je niet meer zeggen tegenwoordig. En we gaan zo ver, we gaan steeds een stapje verder. En de kerken staan, natuurlijk, God heeft de zondaar lief. Ongeacht wie die man ook persoonlijk is, hoe die leeft. Maar hij haat de zonde. Hij haat de zonde. En mensen moeten gered worden door de Jezus Christus. En dat verstaat men vandaag niet meer. Maar het geestelijke leven verschraalt. Kerken die gaan er weg op. Men zei, ja, dat kun je niet meer tegen een andere cultuur. Ja, de Bijbel zegt dat wel, maar we leven, de cultuur is veranderd. Ze moeten alles accepteren. En ja, het is onvoorstelbaar. Ik weet niet of ik heb een van die opstellers in Amerika gehoord voor Nieuwsuur. En die man die zei niks verkeerds. Die man die het geïnterviewd. Ik heb het ook gezien. En op een gegeven moment werd een hele persoonlijke vraag. Hebt u kinderen? Hij zei ja. Hij zei, stel dat uw zoon, dat hij homo is. Hij zei, zou ik evenveel van hem blijven houden als ik al gedaan heb. Maar stel dat hij een relatie aangaat met een man trouwt. Hij zei, ga ik er niet naartoe. Want hij zegt, daar lopen onze meningen uit elkaar. Hij zegt, maar blijf mijn zoon. Nou, die man heeft niks verkeerds gezegd. Hè? Ja, maar de hele wereld duikt erop. Want wij mogen niet meer. We gaan een tijd van vervolging meemaken. Hè? We gaan echt een tijd van vervolging meemaken. Men tolereert het niet meer als je beroept op het woord van God. Het is zuurdeze, mensen. Het verzuurt inderdaad. We gaan nog even, tot slot, naar Matteüs hoofdstuk 13. Ik ga nog even stilstaan naar Matteüs hoofdstuk 13. Trouwens, de enige die zijn rug recht houden is Kees van der Staaij. Petje af voor deze man. Velen die hebben afstand genomen, ze schrokken. Verder overweldigen, zeggen ja, wat moet het ander bedoeld. Ik las in de krant dat iemand zei, ook al was de toon anders, ik heb het verklaring niet gelezen, maar ook al was de toon anders gezet, hij zegt, zou er een andere reactie? Wel nee, er zou geen andere reactie komen. Maar in Matteüs hoofdstuk 13, gelijkenis. Vers 33. Nog een gelijkenis sprak hij tot hem. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en in 3 maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was. Dit heeft een profetische strekking, deze gelijkenis. Wat stelt het allemaal? Wie is die vrouw? Wat stelt die vrouw nou voor? En dat zuurdeesem, wat die vrouw deed in 3 maten meel. De klassieke traditionele uitleg van deze gelijkenis is als volgt. Die vrouw is de kerk, de reine bruid van Christus. En dat zuurdeesem, dat is de verborgen doorwerkende kracht van het evangelie, zegt men. Sommige Rooms-Katholieke theologen gaan nog verder. Zeggen, die vrouw is Maria. En de moeder des Heren. die heel veel invloed heeft op de kerk, de wereld. Dat is allemaal in strijd met het woord van God. Nergens, Heer Jezus, evenmin iets positiefs gezegd van het zuurdeeksem. Heeft nooit een positieve betekenis. Die vrouw, er staat in de Statenvertaling, andere van de meeste, dat die vrouw die nam een zuurdeeksem en verborg dat, staat er. Die verborg dat in 3 maten mijl. Stiekem, opzettelijk, maar ook stiekem verborg zij een stuk zuurdeesem in het mijl. Dat was een heilige, niepige, gemeene streek wat die vrouw hier doet. Die vrouw is niet de kerk, niet het beeld van de gemeente of wat. Die vrouw is in die zeebal. Die leider van Israël verleidde tot hoererij. Die vrouw is inderdaad, uit Openbaring 17, is de hoer op het scharlaken rode beest in Openbaring 17. Die een nieuw godsdienstig, verschrikkelijk godsdienstig systeem voorstelt. Het Babylon, een religieus bordeel wordt er gesproken over Openbaring 17, waar alle godsdiensten die komen daar bij elkaar. Met een verschrikkelijke haat tegen de God van Abraham, Isaac en Jacob. Met een verschrikkelijke haat tegen de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus. Die komt daar niet thuis. Het is het Babel, het duister. Die totaal het hele christendom gaat verzieken en verzuren. Daar gaat het om. 3 maten meel. Dat was een hele grote hoeveelheid. De bekende Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus zegt, het gaat hier om een Hebreeuwse sea, zijn Hebreeuwse inhoudsmaat, van 12 liter. 3 maten zou zo'n 36 liter zijn. En voor droog meel is dat een enorme grote hoeveelheid. 3 maten. Nou, die hebben ook diepere betekenis, die 3 maten. Er waren al de vroegere kerkvaders die zagen bijvoorbeeld in die 3 maten... de 3 belangrijkste gebieden, werelddelen waaruit onze wereld bestaat. De 3 grote continenten. Europa, Azië, Afrika. En als je dan in de strekking, zoals de meesten dat toen dan zagen, ziet, dan zeggen ze, nou, dat evangelie, dat werkt door over de hele wereld. En net zolang dat de hele wereld hervormd en vernieuwd wordt, bekeerd zal zijn. Nou, door de praktijk wordt het weerlegd, ja toch? Afrika, wat zien we daar? AIDS, ebola, honger, etnische oorlog, Boko Haram, El Shabaab, vreselijke terreuraanslagen, heel veel lijden, Azië, heel veel christenvervolging. Momenteel verschrikkelijk. Pakistan, India. Christenen worden vreselijk moeten lijden. Europa. Zie ik dat Europa bekend? Nee. We zien een hele grote afval van het geloof. Ontkerkelijking, secularisering. Europa gaat eraan. Er is geen geloof. In Nederland ook nog geen 50% in Nederland gelooft meer. Het loopt terug. We zien geen bekering. We zien heel andere dingen gebeuren op de wereld. Maar in de Bijbelse betekenis, inderdaad, dan, zoals het zuurdeesem, dan zien we dat inderdaad, dat klopt dat. Het verderf, dat werkt door, het gaat door. Maar we kunnen ook wat dichter bij huis blijven. Deze 3 maten, dan kun je ook denken aan gezin, gemeente, maatschappij. Gezin, kerk, maatschappij. Dat zijn ook 3 maten. En dat zijn de terreinen, de levenssferen, zou ik zeggen, waar wij elke dag in leven. Ook als christenen. En denk erom, juist de boze, die zitten bovenop. Om juist daar zuurdeesem in te brengen. En we hebben het allemaal mee te maken. En we zullen allemaal waakzaam moeten zijn. Want een klein beetje zuurdeesem mensen, ook in je eigen leven. En dat betekent maar één remedie. Soms moet je radicaal breken met dingen uit je leven, bepaalde gedachten, bepaalde verkeerde levens gewoon. Moet je radicaal mee breken. Zuurdeesem moet je inderdaad wegdoen uit je leven. In de kracht en de genade van God. Als de Heer je dat geeft. Zondigen we dan niet meer? Ja, we zondigen ook nog. Dat doen we als gelovigen. Als iemand zegt, maar zonder zonde, dan liegt hij. We leven nog in een zondig lichaam, zolang we op aarde zijn. Als ik zondig, heb ik daar verdriet van. Oprecht berouw. En beleid ik, spreek ik uit naar de Heer in het besef dat ik de verlossing heb in het bloed van de Heer Jezus en de vergeving al van al mijn zonden. En dan mag ik weer gewoon met mijn hemelse Vader verder. Maar je moet, weet je, waakzaam zijn. Bekende voorbeeld, een lucifersje, dat kun je nog wel uitblazen als die brandt. Maar als de gordijnen in de brand staan, dan is het te laat. Dan is het te laat. En daarom, de Bijbel is daar duidelijk over. Nou, je kunt het die drie maten nog iets persoonlijker maken. Namelijk de menselijke drie-eenheid. Naar het beeld van God geschapen. Geest, ziel en lichaam. Geest, ziel en lichaam. Wij bestaan uit geest, ziel en lichaam. En dan moet je denken aan die geweldige oproepen in betrekking tot de komst van de Heer Jezus. Waar Paulus in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Geweldig. De God des vredes heilige. Geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen in alle delen blijken onbewaard te zijn op de dag van de Heer Jezus Christus. Ik kan mezelf niet heiligen. God heeft gelukkig ons geheiligd in Christus. We kunnen elkaar ook niet heiligen. Dat kunnen we niet. Maar in de praktijk van ons leven komt het op neer dat je overgave aan de Heer. Dagelijks je leven overgeven aan de Heer. Je leven toevertrouwen aan Hem, toewijding. Maar ook keuzes die je elke dag in je leven moet maken. Opdat je in je gedachten, je geest, je gevoelens, je verstand, je wil, alles mag zijn onder de controle van Gods geest. En zo wil de Heer ons toebereiden voor die grote dag die komt. En dat we in zijn glorie zullen staan. De reiniging van het woord staat er in Efeze 5. Van elke dag moet die Christ ook in bad, heeft hij gereinigd door het woord van God. En zo mag je groeien dichter naar de Heer toe. Omdat we zullen stralen straks op die grote gloriedag die komt. Als we hem zullen aanschouwen in heerlijkheid. Wat een dag zal dat zijn. Ik zocht eens naar een oud lied wat we vroeger in de kampen veel zongen. Ik weet niet of jullie het kennen, maar het staat niet. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar daar wil ik mee afsluiten. Het is lang tijd, maar en spoedig zal komen de hemelse Heer. Een komst die de wereld verbaast. Tijd om te dromen vind je niet meer. De boodschap van God heeft nu haast. Gaat in de wereld en kondigt het aan. Dat mensen de tijden profetisch verstaan. Bewaar ons Heer dat onberispelijke rein. Ons leven blijkt te zijn geen vlek of rimpel meer. Wanneer u komt in heerlijkheid, macht en majesteit, laat ons leven door uw geest geheiligd zijn. En God heeft de dagen der mensen geteld. De tijd van de wereld is kort. Rampen en slagen en dreigend geweld heeft hij reeds voorzegd in zijn woord. Leer ons geloven en staan in uw kracht. Maak onze gemeente die bidt en die wacht. Zie in het oosten het licht van de dag. De nacht loopt nu spoedig ten eind. Dit zal ons troosten en sterken met kracht dat Hij op de wolken verschijnt. Laten wij leven in heilig geloof dat Hij zal vervullen wat Hij heeft beloofd. Bewaar ons Heer, dat onberispelijke rein. Ons leven blijkt te zijn geen vlek of rimpel meer. Wanneer U komt in heerlijkheid, macht en majesteit, laat ons leven door Uw geest geheiligd zijn. Kennen jullie dat? Het is niet wel, hè? Ja, Peter ook denk nog wel, hè? Ja, oké, wij vroeger zongen dat veel, hè? Maar ik weet niet eens, we hebben geen eens muziek ervan. Dus. Of jongen? Ja, jongen. Maar we hebben geen tekst. Ik heb hier de tekst. Nee, maar anders zingen we een ander lied. Hè. We gaan eerst samen danken en dan zingen we... Nou, laten we eerst maar een lied zingen. Kunnen ze mee afsluiten met het gebed. Ik dacht dan 886 uit je van de Heer. Hoe groot zijt gij? De schepping en... Laten we samen danken. Ja, Vader in de hemel, hoe groot, oneindig, onuitsprekelijk groot bent u. Heer, dan zoeken we naar woorden om u naar waarde te loven en te prijzen. Heer, blijf dan stamelen, we weten het maar. Heer, het komt uit ons hart. Heer, als we beseffen, Heer, bijzonder ook vanmorgen weer bij bepaald zijn geworden wat u, Jezus, als het lam van God voor ons persoonlijk betekend hebt. Heer, dan schieten woorden tekort. Heer, om u zo van harte te danken voor het wonder dat u ons verlost hebt, Heer, uit deze tegenwoordige boze wereld. En dat u ons inderdaad over hebt gezet in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. Heer, daar heerst u met vrede over ons leven. En met uw genade, maar ook met uw heiligheid. Heer, houd ons vast en bewaar ons voor uzelf in deze wereld, Heer, waarin de verleidingen steeds groter worden. Heer, en de aanvechtingen soms zijn in het leven van uw kinderen. Maar te midden van alle strijd en moeite en zorgen die we hebben, persoonlijk soms, en Heer, misschien gezin of gemeente, Vader, we willen bidden voor elkaar. Heer, bijzonder ook voor Jonathan en Judith, Heer, de zorg die ze met ons gedeeld hebben vanmorgen, Vader in de hemel. Heer, houdt u hen ook maar vast. En ook Anna, Heer, ze mag toch ook in uw hand zijn. Vader, we danken u wel dat we zo ook in dat vertrouwen ook weer voorwaarts mogen gaan. Ieder, Heer, zo met zijn eigen strijd en moeite, maar ook met de mooie dingen, Heer, waar we heel dankbaar voor zijn. Vader, we zijn op weg naar de volmaakte heerlijkheid. We zijn op weg, Heer, naar het moment waarin we u zullen ontmoeten in heerlijkheid. Vrij van alle strijd, moeite, pijn, verdriet, zonde, schuld, Heer, dan voor eeuwig in de heerlijke vrijheid bij u te zijn. Heer, dat is onze hoop. Daar zien we eruit, Heer, vol blijdschap en verwachting. Heer, we danken u voor zoveel genade en zoveel liefde, Heer, die er in uw hart was en is voor ons allen. Heer, ga zo weer met ons mee als we weer van hier gaan, deze week weer in. Heer, neem ons maar bij de hand en leid ons van dag tot dag totdat we u bij u zullen zijn. Nogmaals, u alle glorie en dank en ere toegebracht. Mogen zo de liefde van God onze Vader, de genade en de vrede van onze Heer Jezus Christus, de rijke troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons zijn, totdat de Heer Jezus terugkomt en ons opneemt in heerlijkheid. Maranatha. Halleluja. Amen. Amen.